Nou, ik zeg wel van dat we in een bubbel zitten, maar dat die niet op knappen staat. En heel veel mensen ook binnen ABN AMRO op mijn eigen afdeling niet vinden dat we in een bubbel zitten. En dan hoor ik heel vaak het argument, ja, de waarderingen van nu zijn niet zo hoog als ten tijde van de internetzeebel. En dan is het wel interessant dat we nu een paar van die enorme grote jongens erbij krijgen. En die zijn niet winstgevend.
Welkom bij deze speciale editie van Voorkennis. Mijn naam is Michiel Pekelharing. Ik zit hier aan tafel met Bob Homan, hoofd ING Investment Office. Ralf Wessels, hoofd beleggingsstrategie bij ABN AMRO. Vanwege het beleggingspanel van beleggersbelangen, strategenpanel, kijken we even vooruit wat gaat er de komende tijd gebeuren. Blijf even luisteren.
Three ways to make a living in this business. Be first, be smarter or cheat. I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voorkennis.
Ja, beste beleggers, we hebben een leuk eerste half jaar achter de rug. Ondanks een heel rare situatie in Iran staan we nog net iets hoger dan eind vorig jaar. Bob, hoe kijk jij eigenlijk terug op de afgelopen maanden?
Nou ja, net iets hoger. Als ik naar de wereldindex kijk, staat die 13-14% hoger. Dus dat is, vind ik, heel veel hoger eigenlijk. Zeker gegeven de situatie, maar hoe kijk ik terug? Ja, het zijn vooral de winstontwikkelingen die enorm positief iedere keer bijgesteld zijn naar boven en die ook in het eerste kwartaal waargemaakt werden door bedrijven. Vooral gedreven door technologiebedrijven die iets met AI doen en het hele circus daaromheen. En de Iran-oorlog heeft er dan nog voor gezorgd dat ook de winsten van oliebedrijven omhoog schoten. Dus ja, ik geloof dat de winstgroei in het eerste kwartaal richting de 30% ging. Ongekend hoog. En dat heeft de beurzen gedreven.
Ralf?
Ja, als je gewoon kijkt naar de nieuwshoofdlijnen van het afgelopen half jaar, zou je dat misschien niet verwachten. We hebben natuurlijk ook nog Groenland gehad. En wat we ook helemaal zijn vergeten voor de beleggers die wel alleen maar naar de beurs kijken. Sorry. Is dat begin van het jaar tech en big tech gewoon achterbleef bij de markt. En eigenlijk sinds het dieptepunt verticaal omhoog is gegaan. Maar naast, zeg maar niet, het is niet alleen de winst wat Bob zegt, maar ook waarderingen die nog wel steeds hoog zijn, zijn eigenlijk omlaag gekomen ten opzichte van vorig jaar. En ook marges. Als je kijkt naar de Stoxx 600, de Europese Stoxx 600 en de S&P 500, staan we op recordmarges. Dus eigenlijk fundamenteel gaat het aan de bedrijvenkant supergoed.
Het gaat fundamenteel heel goed. De markt lijkt inmiddels ook wel een goede houding te hebben ten opzichte van Iran, met alle onzekerheid die dat met zich meebrengt. Kunnen we ons dan opmaken voor een heel mooi tweede half jaar?
Nou ja, wij zijn onlangs wat voorzichtiger geworden, omdat we eigenlijk de koersdoelen die we voor dit jaar hadden al ruimschoots hebben gehaald. Dus we hebben aandelen die gestegen waren en daardoor een overweging, zoals je het noemt, in portefeuilles gekregen. Hebben we teruggebracht naar neutraal, dus actief wat aandelen verkocht. We hadden een vastgoedoverweging. Nou, die heeft ook heel goed gedaan. Puur en alleen door datacenters overigens van de rest van de vastgoedmarkt. Beursgenoteerd in ieder geval, staat stil. Dus even wat winst genomen, want we hadden het net over die winstontwikkeling die enorm goed is. Maar tegelijkertijd economisch, nou ja, gaat het niet dramatisch, maar ook niet heel goed. En uiteindelijk moet toch de consument, die wel last heeft van die hogere olieprijzen en misschien in het kielzog daarvan voedselprijzen, die moet dat wel gaan betalen. En dat, ja, dat vinden we wel een beetje wringen worden. Dus vandaar dat we iets voorzichtiger zijn geworden.
Ralf, kijk je ook met enige zorgen naar de consument?
Nou, niet zozeer zorgen. Wij denken wel eigenlijk dat, zeg maar, de risico's en de kansen in balans zijn. Dus daarin ga ik mee met Bob. Wij denken overigens wel dat, zeg maar, economische groei solide blijft. In de VS blijft de kar trekken op het wereld van de wereldeconomie. En die zit ongeveer op trendgroei. Dat bijna volledig komt doordat er fors geïnvesteerd wordt door AI. Dat is heel mooi meegenomen. Maar ja, eigenlijk, ja, wat er ook gebeurt, dat lijkt zich gewoon door te zetten. Dus dat geeft ook een soort bodem. Dan, ja, met het goede fundamentele bedrijfsnieuws zou je zeggen, ja, dat is dan heel positief. Maar ja, wij zeggen toch ook die risico's eigenlijk vooral de energiedisruptie, sluiting van de straat van Hormuz en de tijd die door blijft tikken, dat op een gegeven moment toch misschien de reserves minder worden en we het in de westerse wereld meer gaan voelen. We hebben vooral economisch, zeggen wij van, het is vooral een inflatieprobleem en minder een groeiprobleem. We hebben onze groeiramingen maar licht naar beneden bijgesteld. Maar als, ja, zeg maar, ook in het Westen, zeg maar, wat meer problemen komen, dan kan het meer de groei aantasten. Daarbij denken we overigens niet dat de VS in een recessie komt, verre van, maar dat kan voor Europa wel. Dus we denken van, nou, de risico's van het Iran-conflict zijn nog niet helemaal in. Dus wij zijn eigenlijk ook in mei, we zijn het hele jaar positief geweest op aandelen, hebben dat wat teruggebracht, wat winst genomen.
En als je dan ook kijkt naar wat ons de komende weken te wachten staat met allemaal prachtige, gigantische IPO's. Is dat iets waar jullie naar uitkijken?
Zeker. Dat is een mooie test van de markt. Hè? Want er komt voor enorm veel geld naar de beurs toe. En de vraag is, hoe makkelijk wordt dat geabsorbeerd? Hè? Moet daar geld voor worden vrijgemaakt om dat allemaal te financieren bij andere beleggingen? Of niet? Hoe makkelijk gaat dat erin? Ja, ik vind het echt wel een test voor de markt even. Ook omdat het bedrijven zijn die nog geen winst maken. Dus ja, ik vind hem wel spannend ook, moet ik zeggen. Hey, uit de geschiedenis herinner je natuurlijk nog dingen als World Online. Hè, toen er ook een hele periode was geweest dat het zo goed ging. En dat was het breekpunt. Dus soms komt in je hoofd die vergelijking op. Ik denk overigens niet dat die vergelijking hetzelfde is. Want als ik kijk naar de beurskoersen nu, hè, die vooral gedreven zijn, althans de stijging daarvan, door halfgeleiders. Hè. Die maken hele dikke winsten. En daar betaal je nog steeds niet al te veel voor. Hè. Dus het is, wat dat betreft is het wat minder vergelijkbaar als in het jaar 2000.
Ja, ik ben er oprecht ook nieuwsgierig naar. En ik ben er ook, sta daar ook vrij neutraal in de zin, ja, hoe ik er naar, ja, gewoon hoe moet ik er zelf naar kijken? Aan de ene kant zeggen van, joh, die bedrijven zijn verliesgevend. Hoe gaat die markt dat absorberen? En hoe gaat de koers zich daar dan mee ontwikkelen? Dus oprechte nieuwsgierigheid, zonder dat ik zelf een heel stevig standpunt daarin heb. Tegelijkertijd denk ik, ja, daar verschil ik wel een beetje met Bob. Vind ik wel gewoon, waarderingen zijn, zeker voor de langere termijn beleggers, echt wel een aandachtspunt. En dan zal je zien dat je eigenlijk nu heel veel mensen die zeggen van vragen als het gaat over AI en alles wat met IT te maken heeft, van zitten we in een bubbel? Nou, ik zeg wel van dat we in een bubbel zitten, maar dat die niet op knappen staat. En heel veel mensen ook binnen ABN AMRO op mijn eigen afdeling niet vinden dat we in een bubbel zitten. En dan hoor ik heel vaak het argument, ja, de waarderingen van nu zijn niet zo hoog als ten tijde van de internetzeebel. En dan is het wel interessant dat we nu een paar van die enorme grote jongens erbij krijgen en die zijn niet winstgevend. Dus dat gaat natuurlijk voor de waarderingen alleen maar, die gaan alleen maar hoger worden. Dus dat, ja, eigenlijk ga je wel meer in het pad. Maar dan moet de belegger ook heel goed weten. Kijk, nogmaals, ik weet niet wanneer dat gebeurt en of we er, hoe lang we daarin gaan zitten. Maar als je een bullmarkt in 10 gelijke stukken hakt, dan haal je in het begin
en
het eindste het meeste rendement. En die heb je nodig. Dus als we zeg maar in dat eind zitten van de gekte, en dat kan dus met de IPO's, ja, dan moet je nog niet te vroeg afscheid nemen, want het kan je veel rendement kosten.
Niet te vroeg afscheid nemen betekent het ook dat steeds groter wordende verschil tussen bedrijven die gigantische verliezen maken en bedrijven meer in de reële economie, dat je als belegger kieskeuriger moet worden?
Nou, dat is dan ook best wel lastig, want je ziet natuurlijk een deel binnen de AI, Bob zegt net over de halfgeleiders, die doen het hartstikke goed. In essentie doen natuurlijk ook de hyperscalers het daarbuiten gelaten, doen het hartstikke goed, ondanks dat hun vrije kaststromen fors aan het dalen zijn. Dus het is niet zo zwart-wit. Het zijn natuurlijk wel de pure AI-spelers, zoals OpenAI. Nou, SpaceX is een iets ander verhaal, maar ja, dat is natuurlijk gewoon heel veel geld moeten naartoe en dat levert nog niks op. Hoe gaat de wereld zich ontwikkelen? Misschien over enkele jaren wel.
Ja, ik denk dat AI is het dominante thema, hè? En ik denk wel dat je een flink verschil gaat zien tussen de winnaars en de verliezers van die AI-race. Kijk naar de Nederlandse beurs. Wolters Kluwer wordt dan in ieder geval door de beurs, of door aandeelhouders verondersteld als een verliezer van AI, omdat hun business bedreigd wordt. En ik denk dat dat onderscheid de komende jaren echt heel groot wordt. Hè. Nu, alle software werd ook bijna over één kam geschoren. Zie je nu wel iets van een terugtrekkende beweging daar overigens. Maar er zullen inderdaad echt softwarebedrijven zijn die er nu wel zijn, die over een paar jaar niet meer bestaan door AI. Maar terwijl anderen juist gegroeid zijn omdat ze hun business aan hebben gepast. Dus ik denk dat voor een actieve belegger daar absoluut kansen liggen.
Ja, daar liggen, als ik daar maar op mag inhaken, daar liggen zeker kansen. Maar het is wel ontzettend moeilijk. Want ook zeg maar voor het klappen van de internetzeebel in dezelfde subsector, die zijn tot aan de piek, tot 3 keer aan toe met 30% gedaald. Hè? En telkens herstelden ze naar nieuwe all-time highs. Toen weer 30. Dus het is heel moeilijk om nu al te bepalen wie de winnaars en de verliezers zijn. Uiteindelijk moet je wel zo zijn. We krijgen een paar nieuwe spelers. En dat kunnen pure AI-spelers zijn. Maar sowieso weet je wel als belegger. Klassiek of ouderwetse bedrijven. Je moet AI in je businessmodel integreren. Want als je dat niet doet, dan weet je wel heel duidelijk dat is een verliezer.
En nog één vraag eigenlijk zoet voor de moon, voor de nieuwe IPO's. Heel vaak dat er zo'n grote IPO's en dat je dan toch ziet dat de beurskoers de komende jaren achterblijft. Is dat ook iets waar jullie naar gaan kijken bij deze bedrijven? Is dat iets waar je eigenlijk zelf op zou in willen tekenen? Of hebben jullie allebei iets van dit zijn bedrijven waar ik gewoon eerst even wil zien hoe ze er echt voor staan voordat ik me hier aan waag?
Ja, precies wat je zegt. Eerst zien, bekijken wat de koersontwikkeling is. Eventjes zien, ze worden vrij snel in indices ook opgenomen. Hè, welk effect dat heeft. Dus daar zul je denk ik best wel af en toe misschien wat wilde bewegingen zien. Die eerste weken, maanden. En dan kijken we verder.
Ja, eens. En eigenlijk is het positief dat ze naar de beurs gaan. En dan heb ik het niet zozeer over specific, maar ook bijvoorbeeld over OpenAI. Dat we uiteindelijk nu gewoon eens kunnen gaan zien naar het verdienmodel. Nieuwe klanten en hoe zeg maar de omzet groeit zogezegd.
Over een half jaar weten we meer. Wat is het meest interessante waar jullie in die periode naar uitkijken? De komende 6 maanden, de rest van 2026?
Het meest interessante waar ik naar uitkijk. Nou ja, toch wel hoe die AI zich verder ontwikkelt en de koers van die bedrijven en alles daaromheen. Hè. En wij zijn er nog heel positief over. Dus ook elektrificatie, wat deels een autonome stroom is, maar ook samenhangt met AI, zetten we flink op in. Maar ja, die koersen zijn natuurlijk ook al flink opgelopen. Verwachten dat het nog wel eventjes verder kan. Maar daar ben echt benieuwd of dat uitkomt.
Ja, ik ben daar ook niet negatief over. Ja, ABN AMRO is ook positief over IT. Dus vanuit die optiek geloof ik daar volledig in. Ik ben meer benieuwd hoe de straat van Hormuz zich gaat oplossen.
Genoeg vraagtekens voor de tweede helft van dit jaar. In de komende editie van Beleggersbelangen, of van over 2 weken ongeveer, staat het hele verhaal van het beleggingsstrategenpanel. Dank jullie wel voor het luisteren. Bob, Ralf, dank jullie wel voor het deelnemen. Tot de volgende podcast.